En want we hebben elkaar één keer eerder ontmoet.
Ja.
Niet zo heel lang geleden. Dat was in het ziekenhuis.
Ja.
Want je bent baas van een ziekenhuis.
Ja, op dit moment wel.
Ja.
Ik wissel nog wel eens van tak van sport, maar nu is het ziekenhuis.
Ja.
Haga ziekenhuis in Den Haag en het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer. Die gaan samen als fusieziekenhuis.
Ja.
En daar werk ik.
En was je al eens baas van een ziekenhuis geweest?
Ja. Tweede keer. De eerste keer was in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. In de periode 2010-2015. Dat was de periode voordat ik bij ProRail aan de slag ging.
Want van ProRail ben je ook de baas geweest.
Van ProRail ben ik ook de baas geweest.
Ja. En je bent wel eens de baas van een politiekorps geweest.
En de baas van een politiekorps geweest. Ja, dus je kunt je voorstellen.
Van testen voor toegang.
Dat is nu nog steeds feitelijk zo. We zijn het aan het overdragen op het departement.
En nog van een vervoersbedrijf, toch?
Ja, Connection. Ja, ook nog gedaan. En ooit in het verleden ook nog bij NS regendirecteur geweest. Dus het is wel het domein van.
En van het ambtelijk apparaat, van de gemeente.
Ambtelijk apparaat, ja. Dus het is openbaar vervoer.
Maar ben jij dan eigenlijk bestuur. Ben jij dan eigenlijk baas van beroep?
Nou, mooie vraag.
Hallo, fijn dat je luistert naar Stuurloos, waarin we het hebben over hoe wij Nederlanders een beter bestuur kunnen krijgen. Mijn naam is Gustav Bessems. Ik ben journalist en columnist en in deze podcast van de Volkskrant ga ik te raden bij mensen die daarover ons denken verder kunnen helpen. Deze keer iemand die dat besturen dus al bijna een werkzaam leven lang in de praktijk brengt, Pier Eringa. Ja, je hoort het veel de laatste tijd, het is ook hier langsgekomen, dat politici en beleidsmakers geen rekening houden met de uitvoering. Ze verzinnen dingen zonder na te gaan of die wel kunnen en ze letten niet op hoe dat dan vervolgens echt gaat. Pier Eringa is heel erg van die uitvoering en ik ga hem vragen wat eraan te doen is. Maar we hadden het eerst nog even over hemzelf en hoe het nou komt dat hij zo vaak de leiding neemt.
Ik ben de oudste van 6 kinderen en wel veel verantwoordelijkheidsgevoel meegekregen. En niet alleen. Dus je verantwoordelijk voelen voor, dat zit er bij mij wel een beetje in.
Oké. Okay.
Ja.
Was je bij die 6 ook een beetje de baas dan?
Nou, het was zo. Op de boerderij werkten mijn ouders allebei veel achter. En achter wil zeggen in het gedeelte met koeien en zo. En dan was het wel lekker als in het voorgedeelte met kinderen en zo, dat mijn ouders er niet te veel gedonder en gedoe mee hadden. Dus dan werd ik ook wel snel aangekeken. Hou jij het daar rustig en daar stellen we jou verantwoordelijk voor.
Oh, ja.
Dus dat was wel vrij snel dat het daar gebeurde ook. Omdat ik de oudste was en op de boerderij waren wel handjes nodig, ook van de kinderen. En toen we wat ouder werden, toen ik een jaar of 12, 13 was, toen zei mijn vader, ga jij maar aan de slag bij een buurman of buurmannen, want je bent hier eigenlijk te veel. Dus werd ik ook wel vrij snel al buitenshuis aan het werk gezet.
Oké. Okay.
Ja.
Ja, je zegt zo tussen neus liepen door de boerderij.
Ja.
Je ouders hadden een.
Ja, melkveehouderij.
Ja. Dat ben jij niet gaan doen uiteindelijk.
Wil ik niet gaan doen. Nee, mijn vader zei, word maar geen boer, want er zijn al eigenlijk best veel van. Dat zei hij in 1969. En als je kunt leren, ga dan vooral wat anders doen.
Ja.
Ja.
En in deze dagen van stikstofcrisis en boerenprotesten.
Hoe actueel.
Denk je nog wel eens aan dat advies van je vader?
Ja. Mijn ouders voelden wel aan met intensievere veehouderijen. Ze waren nog van de type, je gaat niet snel gras opnieuw inzaaien. En je gaat niet snel te veel koeien op het aantal hectares ga je houden. Daar waren zij niet van. Maar ze zagen wel dat dat een beetje de wereld dreigde te worden. Dus dat was toch een. Denk ik, een boerengevoel gaf wel aan dat het te intensief werd. En dat het gewoon te veel koeien kwamen op te weinig hectares.
Want zij hadden die keus nog.
Ja.
Maar als jij erin door was gegaan, had je die keus misschien niet meer gehad, toch?
Ja.
Hey, en ik noem zo eventjes allerlei zaken op die je hebt gedaan.
Ja.
Kan jij leiding geven aan maakt niet uit wat?
Nou, ik kan leiding geven aan. Je zult mij geen organisatietermen horen gebruiken. Die heb ik met mezelf afgesproken. Die ga ik niet gebruiken. Maar dan toch eentje. Dus ik moet iets hebben met, dat noemen we in organisatietermen, het primaire proces. Dus de uitvoering. Daar moet ik wel iets mee hebben. Dus als, stel je voor, er zijn grote problemen in een babyluierfabriek. En ze zoeken een hele wijze bestuurder of directeur voor een babyluierfabriek of van Coca-Cola. Dan zit dat wat verder van me af. En ik merk ook wel dat, dat heb ik tot nu toe ook steeds gedaan, dat publieke domein, dat trekt me wel. Dus het is dicht op wat in die samenleving gebeurt. Daar ben ik op mijn best.
Want zoveel mogelijk blikjes cola verkopen?
Nee, daar zit mijn voldoening niet. Sterker nog, ik weet dat het, kijk, als ik weet dat het ook niet heel gezond is om veel cola te drinken, dan zal ik me daar nooit voor kunnen inzetten. Nee. Dus
moet het nut hebben?
Het moet nut hebben en het moet het toe doen.
Hey, en die afspraak om geen organisatietermen te gebruiken, is dat een langlopende afspraak met jezelf? Ja. Of heb je die speciaal voor vandaag gemaakt?
Nee, niet voor vandaag. Nee. In het Albert-Zwijnse ziekenhuis kreeg ik van dokters, dat was wel een mooie ervaring, heel veel medische termen om de oren. En ik kon die taal, die kende ik niet. En ik merkte ook dat die dokters een hekel hadden aan organisatietaal. Medisch specialisten die vinden management en besturing, dat vinden ze een kunstje en geen kunde. Hè? Dus wat dokters doen is evidence-based. En wat die managers en bestuurders doen, dat is maar een kunstje. En die zijn allergisch voor taal waarin processen, structuren en transformaties en weet ik wat voor begrippen wij dan gebruiken. Daar zijn ze allergisch voor. Toen heb ik met hen toen de afspraak gemaakt. Jullie geen medische termen, ik geen organisatietermen. Oh ja. En dan kunnen we elkaar beter verstaan. En dat is een goede oefening geweest. Want sinds die tijd hoor je mij ook niet over processen, structuren en dat soort dingen. Dus wat je met gewone taal kunt zeggen, moet je ook met gewone taal zeggen, is ook beter. Omdat achter die organisatiebegrippen ook heel veel onduidelijkheid kan ontstaan. Dat je denkt dat je het over hetzelfde hebt, maar dat iemand een hele andere lading heeft bij die begrippen. En ik vind het ook wel bijna iets hebben van het strooien met dat soort begrippen, alsof je dat iets oplevert. Dus als mensen naar cursussen zijn geweest, je ziet het ook vaak, ik zeg dat ook tegen mensen die naar een managementcursus gaan. Ik hoop niet dat je daarna terugkomt met allemaal ingewikkelde begrippen die ze je daar hebben geleerd, want dat stoot eerder af dan dat bindt. Hè? Als je dan weer terugkomt bij de mensen in de uitvoering en die horen dat jij plotseling in een andere taal gaat spreken, dat helpt niet. Ja. Dus als je dicht blijft bij de taal die je thuis hebt geleerd, dan is de kans het grootste dat je elkaar het best verstaat.
Ja. Jij let heel erg op je eigen zichtbaarheid. Hè? Ja. Het viel me ook op toen we in het ziekenhuis waren. Ja. Toen nam je mij eventjes mee naar de eerste hulp op een rondje lopen. Nou, dat snap ik. Als ik iets zou besturen waar een eerste hulp in zat, zou ik dat ook stoer vinden om te laten zien. Ja. Maar het valt me ook op onderweg van iemand moet wel actief wegduiken om niet door jou begroet te worden.
Ja.
En het viel me trouwens ook hierop in het gebouw waar we nu zijn bij de redactie van de Volkskrant. Dat iedereen die je eigenlijk ziet, wens je een goede dag toe.
Oh ja. Ja, dat valt me niet eens meer op. Nou, kijk, ik heb ook wel een zwak voor mensen in de uitvoering. Voor of het nu de mevrouw is die de koffie schenkt of bij de receptie zit. Bij ons ook in het ziekenhuis met de schoonmaak. Ik heb er ook lol en plezier aan. Hè? Met die mensen even een praatje te maken. Ik vind het ook vreselijk van belang dat zij het gevoel hebben van wij worden ook gezien op de plek waar wij zitten. Ik kreeg nog na het suikerfeest of in de week van het suikerfeest van een schoonmaakster in het ziekenhuis. Allemaal zoetigheid van een schoonmaakster lag plotseling op mijn bureau. Van wat leuk dat u zo'n mooie opmerking maakt over mijn hoofddoek. Die mevrouw die had echt een mooie hoofddoek. en dat zeg ik dan zo even in het voorbijgaan. En dat soort kleine dingen, die zijn dus niet klein, die zijn groot. Dat maakt dat mensen zich gezien voelen. En wat ik niet kan begrijpen en eigenlijk ook niet wil begrijpen, dat er zoveel leidinggevenden en bestuurders zijn die zo onzichtbaar zijn. Die zich helemaal laten opslokken door de bestuurskamer, door vergaderzalen. En daardoor geen tijd hebben om rond te lopen door het huis, door je gebouw of door de kantoren. Kijk, bij ProRail was het nog best ingewikkeld, want je had heel veel vestigingen in het land. Dus ik moest ook best mijn best doen om ook op de verkeersleidingsposten gezien te worden. Maar ik deed het ook. Secretaresse wist ook, je moet hem zo nu en dan even in de agenda een rondje door het land laten gaan. Vind je het zelf heel leuk. Dus ik vind het ook echt heel leuk. En ik vind het ook belangrijk dat je niet de baas bent van de hoofdkantoor in Utrecht. En als je hem wilt treffen, dan moet je op het hoofdkantoor zijn. Want alleen daar is hij. Dus zichtbaarheid en aanspreekbaarheid, dat zijn voor mij hele belangrijke thema's. Ja.
Maar het is wel begrijpelijk hoe dat gebeurt met leidinggevenden, toch? Want inderdaad, ze hebben het altijd te druk. Er is altijd veel meer te doen dan ze kunnen doen. En buiten is altijd gezeik.
Ja, dat is ook waar. Te druk, daarvan kun je zeggen, die telt niet. Hè? Want het heeft te maken met de keuze die je maakt. Hè? Wat is je prioriteitsstelling? Dus te druk, dat kan nooit een argument zijn. Als je zegt van ja, je krijgt gezeik, dat is wel een beetje zo. Hè? Want je krijgt, als je rondloopt, wel vaak hele kritische vragen. En waarom is dit niet geregeld en kun je dat niet doen? En daar moet je wel lol aan hebben om ook die aan te horen. En ook te durven zeggen van dit kunnen we nu niet oplossen. Soms moet je dat ook gewoon zeggen. Maar het geeft ook wel informatie over zaken waarvan ik denk, waarom lossen we dat niet gewoon op? Hè? Als nou in een ziekenhuis mensen 24 uur moeten werken en er is niet een fatsoenlijke koffie, of ze kunnen buiten kantooruren de mensen die er werken niet even een gezond iets eten of iets warms eten, dan vind ik dat we dat moeten oplossen. En dan zijn er natuurlijk altijd wel redenen waarom de facilitaire dienst zegt en mij uitlegt waarom het niet kan. Maar als ik dan proef dat het zoveel plezier kan geven en dat het het verschil kan maken, dan ga ik op enig moment ook zeggen van, weet je wat, ik heb besloten dat. En dan gaan we het wel doen. Dus soms is het ook wel leuk om dan vanuit die dingen die je dan hoort als je rondloopt, vanuit de moeilijke vragen, soms ook dingen echt meteen even op te lossen.
Soms zijn het dus betrekkelijk kleine dingen die soms een verschil kunnen dingen maken. En ik vind het wel grappig wat jij daar zegt. Want je beschrijft het echt als iets wat je kan inzetten. Ja. Dan komt er een moment waarop jij zegt, ik heb besloten dat.
Ja. Want die hebben geleerd op een management training trouwens. soms moet je ook, want die zit ook in taal. Hè?
Ja.
Dat mensen ook, en die moet je niet iedere dag altijd inzetten. Maar soms moet je wel even duidelijk maken van, hier zit even geen ruimte voor onderhandeling. Maar jij wilde daar iets over vragen.
Nee. Ik vind het sowieso ook heel leuk om te horen dat je toch iets op een management training hebt opgesteld.
Maar die zit hem ook in taal. Dat je ook duidelijk bent in van, hier valt over te praten en hier gaan we eens naar kijken en daar gaan we eens naar kijken, hoe kunnen we dit oplossen. Maar soms aan het eind van bepaalde trajecten, en dat kan ook zijn met de verdere samenwerking met iemand wel of niet, dat je ook tot een punt kunt komen dat je zegt, ik heb besloten dat.
Ja. Nee, ik vind het interessant dat jij dus bewust bent van dat gewicht. Dat je denkt van dat moet je niet bij het minst of geringste doen. Maar op een gegeven moment, je kan hem er af en toe ingooien.
Ja, en dat betekent ook dat je soms zegt in de organisatie tegen medewerkers van ik heb besloten dat. En die is nog betrekkelijk makkelijk, hè. Ja. En de nieuwste tak van sport die ik bij ProRail toch wel heb ontwikkeld, is dat je ook naar een niveau boven je kunt zeggen van, ik heb besloten dat om dat niet te doen. Hè? Dat is de oefening voor vergevorderden. Want dan moet je tegen je bazen, je opdrachtgevers, je toezicht zeggen van, dit doen we niet. Ja, dan kom je wel in een moeilijkere oefening. Maar ik denk toch dat het belangrijk is om ook dat te doen.
Ja. Ja. In de voorbereiding op dit gesprek appte jij mij. En toen zag ik een blaadje met allerlei termen erop en pijlen en rondjes. Wat was je aan het doen?
Ja, ik doe eigenlijk heel veel met voorbereiding. Mensen denken van hij praat makkelijk en het lijkt alsof hij voor de vuist weg heel veel kan doen. Maar er zit vaak veel meer voorbereiding in dan dat mensen denken. Dat begon al met toen ik ooit ook aan het Lagerhuis heb meegedaan. De eerste lichting van het Lagerhuis ging ik een dag van tevoren al me voorbereiden als het gaat om.
Zat jij in het programma het Lagerhuis?
Ja, de eerste lichting. Moet je maar eens kijken met Henk Bres en zo. En Witteman en
kijk waar Henk Bres en jij vandaag de dag terecht zijn gekomen.
Exact. Ja. Nee, dus er zit ook wel bij mij vaak veel meer voorbereiding in dan dat mensen denken. Om daarmee alle mogelijkheden, richtingen, denkrichtingen en gedachten, de plussen, de minnen, bovenkant, onderkant, om die op een rijtje te zetten. Ja. Dat is wel vaak hoe ik met voorbereiding omga en ook problemen probeer op te lossen.
En in dit geval ging al dat plussen en minnen en voorbereiden eigenlijk een beetje over wat je net noemde.
Ja.
Wat als je naar boven toe moet zeggen, ik doe het zo of ik doe het zo niet, toch?
Ja. Ik ben als politieofficier opgeleid en toen werd er ingepakt pompt. Als politieofficier, je kunt wel een grote vrouw of man zijn, maar je bent wel ondergeschikt aan het gezag. Hè? Dat werd er zo ingepompt, want de burgemeester en de officier van justitie, die waren jouw baas. En als je dat maar wist, hè, dus in het driehoeksoverleg had je eigenlijk een punt naar beneden. De twee bovenste partijen waren OM en burgemeester. En dan in de onderste punt, in de uitvoering, had je de politie.
Ja, waar was jij korpschef?
In Flevoland.
Ja, precies. Ja.
En dat is ook logisch dat je ondergeschikt bent aan het bevoegde gezag. Want als baas van een uitvoeringsorganisatie mag je niet te veel zelfstandig alles maar doen. Want het moet wel democratisch geborgd zijn en zo. Maar het heeft ook een groot nadeel als dat zo erin gepompt wordt. Ja. Want voor je het weet, dan word je zodanig opgevoed. En ik denk dat heel veel besturen van uitvoeringsorganisaties, die zijn zo opgevoed eigenlijk ook. Hè? Dus ook buiten de politie, dat je voortdurend omhoog kijkt naar dat bevoegde gezag. En dat je, voor je het weet, maak je jezelf ook wijs dat je alleen maar dingen kunt doen als de bevoegde gezag het goed vindt. En dan maak je een hele afhankelijke uitvoeringsorganisatie. En dat is wat ik eigenlijk veel te veel zie, dat vanuit de op zich juridisch terechte opstelling, namelijk de uitvoeringsorganisatie, mogen niet zodanig veel macht krijgen dat zij het land besturen, maar dat het tegenovergestelde wel aan de hand lijkt te zijn, dat de slinger nu zo ver in de hoek is komen te zitten dat mensen eigenlijk niet meer weten wie is de baas van de Belastingdienst. Dat mensen ook niet weten wie is de baas van het OM. Dat mensen ook niet weten wie is de baas van het ziekenhuis. Wie is de baas van de medische zorg. Nu Kuipers, die heeft met COVID daar goede vorm aan kunnen geven dankzij COVID. Maar wie is nou het gezicht van de rechtelijke macht? Dus als je alleen al in die strafrechtketen kijkt, waar ik toch in ben opgeleid, denk ik, vroeger had je nog gezaghebbende hoofdofficieren. Je had de gezaghebbende rechters en die zag je op tv. Je had de gezaghebbende hoofdcommissarissen, die zelfs nog Machiavelli-prijzen wonnen en zo. En het lijkt wel weg als je alleen al naar die keten kijkt. Wie weet van ons wie de baas van COA en IND zijn, waar heel veel problemen zijn. En in mijn optiek komt dat omdat die uitvoeringsorganisaties zo klein geworden lijken te zijn, dat je ook niet meer weet wie daar het gezicht van zijn. En ik ben ook bang dat omdat ze geen gezicht ook hebben, dat een teken is van het feit dat ze te ondergeschikt zijn aan het bevoegde gezag. Ja. En wat de volgende stap die je zou moeten hebben, denk ik, is ondergeschikt zijn met gezag. Dus ik ben op zoek naar, wat is er nou nodig? Dan ga je meteen de vraag stellen van, als jij die vraag stelt, wat is daar dan het antwoord op? Maar volgens mij is Nederland geholpen met meer gezag bij uitvoeringsorganisaties. Dat daar steviger leiding op zit, die ook steviger tegen politiek en tegen beleid kan zeggen van, beste mensen, wij moesten dit maar niet meer doen zo. Of we moeten het anders doen. Ik zie dat niet meer. En die checks en balances, hè, om nog maar even weer, toch nog eens spaarzaam. Dat evenwicht, dat zie ik niet.
Nee. Dat gezaghebbend, hè, wat ze dan voorheen meer waren, die bazen van uitvoeringsinstanties en wat je nu mist. Ja. Daar noem je eigenlijk twee dingen in. Het één is dat je binnen de grenzen van hoe dat geregeld is, meer zelf beslist. Maar het andere wat je noemt is zichtbaarheid.
Ja.
Want je zegt, we weten niet wie ze zijn over het algemeen. Volgens mij geeft een aantal van die mensen af en toe wel eens een kranteninterview. Maar inderdaad, de meeste mensen die nu luisteren, die zullen dat rijtje van jou niet kunnen ophoesten. Ja. Zijn dat de twee onderdelen die voor jou gezag bepalen? Dus zeg maar ruimte om te handelen en gekend worden buiten? En hangen die dan samen? Of?
Ja, dat zijn de twee. Maar zeker hoort er ook bij leveren en presteren op de uitvoering. Hè? Dus een belangrijke component is ook, dat wil je met gezag dingen kunnen zeggen en een grote mond hebben, hoort er ook bij dat je levert en presteert. Hè? Dus Een baas van de Belastingdienst, die kan alleen maar, vind ik, heeft recht op podium als hij ook laat zien dat hij intern de boel voor elkaar heeft. Een baas van NS, Schiphol, ProRail of wie dan ook maar, die heeft ook, vind ik, meer recht op podium als hij zorgt dat hij de zaak intern voor elkaar heeft. Een baas van de politie of het OM heeft ook meer recht van spreken als je dingen goed operationeel voor elkaar heeft. En daar zitten natuurlijk ook wel, kun je wat vraagtekens stellen bij hoe het gaat. En ik maak me gewoon ook boos over het feit dat het OM laatst heeft besloten, of zelfs de rechterlijke macht, om een heel aantal zaken niet meer in behandeling te nemen. Is zo slecht voor de geloofwaardigheid naar het publiek toe.
Ja, nou ja, en ook een aantal andere organisaties die je noemt. Ik bedoel, het COA, hè, de asielopvang is nu officieel tot crisis uitgeroepen zelfs. In een hele ongebruikelijke stap. De Belastingdienst zit in een aantal processen zo vast dat ze eigenlijk hele normale dingen niet meer kunnen regelen. Hè. Bijvoorbeeld een accijnsverlaging of zo, dat kunnen ze niet aan.
Ja, en de vraag is bij een crisis, is het iets wat je overkomt? Of heb je het zelf georganiseerd? En mijn stelling is, soms overkomt het je, maar als je echt goed diep kijkt hoe een crisis is ontstaan, dan had je hem al veel eerder aan kunnen zien komen. En waar waren de rode lampjes die zijn gaan branden? En die horen te komen vanuit de uitvoeringsorganisatie, omdat die al aanvoelt komen. Er komt iets op ons af, er komt een vraagstuk op ons af. En dat ontdek je al, ook als bestuurder in de organisatie, als ik merk dat de bedden te leeg zijn of bedden te vol zijn door rond te lopen in de organisatie. Even als voorbeeld, dan kun je al aanvoelen komen. Of als ik noem hem ook bij het ziekenhuis, er liggen wat achter met, wij noemen dat de productie. Dus we hebben wat te weinig zorg verleend de afgelopen tijd. En ik kan het al bijvoorbeeld zien aan de parkeerplek, hoeveel auto's op de parkeerplek staan van gasten. Dus door die voeling te hebben met de buitenwereld, met je organisatie, voel je al aankomen, dit gaat niet goed. Kijk, wat mij, als ik IND of COA zou zijn, ben ik niet. Hè. Kun je zeggen, je hebt ook makkelijk praten. Maar dan voel je natuurlijk al aankomen, als je een goede club bent, van er komt een stroom op ons af, omdat er iets gebeurt in Oekraïne of op andere plekken, waardoor wij in nood komen met onze capaciteit, of de huisvestingscapaciteit is of administratieve capaciteit. En hoe krachtig zijn dan ook de signalen van die uitvoeringsorganisaties naar beleid. Dat je zegt, beste mensen van beleid, jullie zijn van beleid, wij van uitvoering. Maar wij als uitvoering gaan ons toch een beetje bemoeien met beleid. Want het is nou ook helemaal niet verstandig om beleid en uitvoering zo te knippen. Je moet hoofd en romp niet los van elkaar maken. En dan hoort daar kracht te zitten vanuit de uitvoeringsorganisatie om die beleidsmensen op tijd in stelling te kunnen brengen. Om op tijd tandjes bij te kunnen schakelen om dingen te gaan verbeteren. En dat mis ik.
Nee, want ik stel me inderdaad voor dat mensen die werken bij die uitvoeringsorganisaties jou nu horen.
Ja.
En voor een deel is dat ook echt zo, merk ik uit reacties op deze podcast.
Ja.
En dan zullen er minstens twee gedachten zijn, stel ik me zo voor. De ene is, maar de organisatie waar ik werk is in de loop der jaren enorm uitgekleed door de politiek. Dus wij doen wat we kunnen, maar we kunnen het niet aan. En een andere die ik vaak hoor is de wensen van de politiek. Hè. Jij noemde het het beleid, maar volgens mij hebben we het over hetzelfde. Die zijn zo grillig, tegenstrijdig, onredelijk, gebaseerd op de waan van de dag. Ze laten ons heel veel capaciteit in iets stoppen wat op dat moment politiek opportun is, maar helemaal niet per se nodig ten koste van iets anders wat belangrijk is. Dus die wijzen toch naar de politiek.
Ja, maar ik vind dat wel ik vind dat te gemakkelijk. Want ik lees het ook uit onderzoeken die zijn geweest. Dat politiek en beleid te weinig oog en waardering hadden voor de uitvoering. Ja, hè? Dat is wat je leest. Hè?
Dat is wat we de laatste jaren geleerd hebben.
Maar het is ook wel een zielige opstelling vanuit de uitvoeringsorganisatie gedacht. Je zou ook kunnen zeggen van, dat heb je als uitvoeringsorganisatie laten gebeuren. Je kunt ook de andere weg kiezen. Door te zeggen, zit je nou te wachten tot je de goede aandacht van de ander krijgt? Of ga jij werk maken van het feit dat jij de goede aandacht krijgt die jij vindt dat je zou moeten hebben? En dat vraagt iets van lef. Dat vraagt iets van onafhankelijke opstelling. Dat vraagt ook iets van niet te bang zijn als je daardoor eens een lelijk appje krijgt van een staatssecretaris of van een hoge beleidsambtenaar. Kijk, als je daar bang voor bent, hè, dan hou je je gedijst en dan kies je de veilige weg. En dan kom je achteraf tot de conclusie van, oh, nou, beleid en politiek hebben te weinig aandacht voor ons gehad. Dus je kunt vanuit die kant benaderen en zeggen van, ja, er moet ook een andere opstelling komen vanuit politiek en beleid. Maar je kunt ook zeggen van, minstens zo belangrijk is dat die uitvoeringsorganisatie zich anders gaat opstellen. Want anders vraag je iets van de ander. En ik geloof niet zozeer in het veranderingsvermogen van de politiek. Hè. Dat zal wel. Die is vrij constant in de afgelopen tientallen jaren. Dus ik geloof niet in een hele nieuwe bestuurscultuur en dat de politiek heel anders omgaat met uitvoeringsorganisaties. Ik geloof er ook niks van dat beleidsambtenaren plotseling nu heel erg uitvoering gaan waarderen. Want van nature is de waardering voor die uitvoeringsorganisaties er niet.
Je dus ziet er helemaal niet zo'n ontwikkeling in. Want nee, veel mensen zeggen dat. Dat is...
Je ziet ook beleidsambtenaren zitten zo dicht op die macht. Die hebben hun bewindsman of vrouw te dienen. En die bewindsman of vrouw die heeft een coalitieakkoord uit te voeren. Hè? Daar heb ik ook veel respect voor dat ze dat doen. En ik snap ook goed dat hun vak is. Maar als uitvoeringsorganisatie heb je natuurlijk te maken met wat jij ziet. En je wilt die uitvoering goed laten lopen. En dat is een andere dynamiek, neem ons niet kwalijk. Hè? En nou, mijn stelling is dus, je bent ondergeschikt aan het bevoegde gezag, jazeker. Maar doe dat wel met gezag en eis je plek meer en beter op dan we tot nu toe zien. Dus in die zin, je moet het zelf doen.
Die moeten dat zelf doen. Nou, laten we zo iets meer nog hebben over hoe ze dat dan moeten doen. Maar ja. Ik ben nu wel nog heel even nieuwsgierig naar, even ervan uitgaande dat wat jij zegt inderdaad is gebeurd, als die politiek niet is veranderd en die beleidsambtenaren zijn niet echt veranderd, maar jij zegt eigenlijk de uitvoering is wel veranderd, die beet vroeger meer van zich af dan nu.
Ja.
Hoe kan dat dan?
Ja, dat is een... ik heb ook al eens gezegd, ik weet niet of de ABD, de Algemene Bestuursdienst, of dat helpt, hè, met topambtenaren die roleren en in klasjes komen, die daar een beetje een eenduidige cultuur krijgen aangeleerd. En die ook, denk ik, toch ook wel behoorlijk bezig kunnen zijn. Hoe voorkom ik dat ik met kras op de neus verder ga?
Dat fenomeen is hier vaker langsgekomen. Ja. Maar ik leg het toch nog een beetje uit. Dus dat is inderdaad het systeem dat de allerhoogste ambtenaren, die zitten in een soort pool eigenlijk. En volgens mij grofweg om de 5 jaar, maar dat kan iets variëren, dan roleren ze. En ze kunnen bij wijze van spreken het ene moment landbouw doen en het andere moment volksgezondheid. Dat helpt en dat helpt niet.
Nee, dat helpt niet. En je moet het ook aandurven, denk ik, als raad van toezicht, raad van commissarissen, die soms tussen zitten bij uitvoeringsorganisaties, soms ook niet. Maar durf het ook aan om wat moedige, onafhankelijke types op uitvoeringsorganisaties te zetten. Dus als je nou even de huidige politiebaas Henk van Essen vergelijkt met iemand als Nordholt, is wel verschil. Hè?
Ja,
als
je Nordholt nou even, was vroeger de politiebaas in Amsterdam.
Als je even, deze voorbeelden liggen voor mij wat dichterbij. Als je kijkt naar dokters van Leeuwen, de super PG en afzet tegen Gerrit van den Burg nu. Hè? Hoe kan het dat die dokters van Leeuwen kennelijk zichtbaar was, merkbaar was en niet altijd even makkelijk was. En van den Burg, die is natuurlijk veel minder zichtbaar en lijkt veel volgzamer. Even als voorbeeld, Gerrit van den Burg, ik ken hem goed, is een prima man en uiterst integer en ook wel vakman op zijn vak. Maar om nou te zeggen van daarmee worden even in de strafrechtketen, heb je even de gezichten die ook echt hun invloed doen gelden en ook daarmee politiek en beleid beïnvloeden, denk ik niet.
Nee, maar toch we moeten misschien niet te veel in de gevallen duiken, maar misschien wel een beetje in dit geval, want jij noemt nu dokters van Leeuwen, die toen de baas van het OM was. Ja, ik moet er dan aan denken dat er een minister kwam, Winnie Zorgdrager, die dingen wilde.
Ja.
En dat er een soort opstand van de top van het OM kwam onder zijn leiding. Ja. En dat haar eigenlijk onmogelijk werd gemaakt om dingen door te voeren die zij, en zij heeft toch het democratische mandaat, niet hij, wilde.
Oké, kijk,
Northolt, ik was toen beginnend verslaggever en het was altijd een feest. Hè? Een nieuwjaarsspeech van Northolt, wat gaat hij allemaal weer voor wilde dingen roepen? Ja. Politie was onder zijn leiding ook een koninkrijk waar van buiten weinig aan te veranderen was.
Toen was de slinger, die zat misschien wat te veel in de andere kant, hè?
Ja.
Daarvan zou je kunnen zeggen, was dat niet te ver doorgeslagen, waardoor die uitvoeringsorganisaties een soort macht op zich werden. En als dat te ver doorslaat, is dat niet goed. Hè? Want dan krijg je een soort vierde macht die ook niet hoort. Maar mijn punt is dat het nu lijkt alsof die slinger helemaal aan de andere kant zit.
Ja.
Dus hij moet weer terug in de balans. En ik zie nu te weinig zichtbare, zich manifesterende baasjes in de uitvoeringsorganisatie. En kijk, het punt is ook, als dan dingen ontdekt worden dat die niet goed lopen of niet lekker lopen. En de uitvoeringsorganisaties hebben dat niet krachtig gesignaleerd. En dan blijkt plotseling op de weg dat er enorme onderhoud zit bij bruggen en viaducten en wegen en zo. Dat er plotseling heel veel geld meer naartoe moet. Dan zijn plotseling politici geschokt. Of als blijkt dat het te ver is gesneden in de financiën van Defensie. En dat ze veel te diep zijn gesneden. Dan zijn politici geschokt over het feit dat het zo erg is of zo. Hè? Dus die geschoktheid van politici vind ik ook wel wat. Hè? Want wat maakt nou dat ze dan plotseling geconfronteerd worden met iets wat ze heel erg vinden? Hebben ze dan hun ogen niet open gehad? Of zijn de signalen vanuit de uitvoering niet krachtig genoeg gegeven? En ik heb zoiets van, uitvoeringsorganisaties die moeten in ieder geval heel scherp zijn geweest van, als je deze politieke keus maakt om dingen wel of niet te doen, dan is het gevolg daarvan dit. Ja. En dat je dus ook aandurft om ook wat minder populaire boodschappen te brengen die dan moeilijk zijn voor een bewindsman of vrouw. Hè? Want die krijgt weer moeilijke vragen over. Van, we hebben gelezen dat en we hebben gehoord dat. Ik denk dat het een soort mechanisme is dat uitvoeringsorganisaties soms wel geluiden zouden willen laten horen of zachtjes door laten klinken. Maar dat die vooral niet te hard mogen zijn omdat de bewindsman daar last mee krijgt. Met als gevolg dat we vraagstukken niet oppakken die wel opgepakt moeten worden.
Heb jij dit wel eens zelf aan de hand gehad? Dat je dacht, ik moet iets aankaarten, want ik kom er langs de binnenroute niet doorheen.
Kijk, wat de vriendschap tussen mevrouw van Veldhoven en mij niet vergrootte, was dat ze kwam met een OV-plan, OV in Nederland 2040. En toen heb ik daar opmerkingen over gemaakt in de zin van, het lijkt te gaan over OV en treinplannen tot Zwolle en tot Deventer of zo, of tot Amersfoort en niet verder. Dus toen heb ik gezegd van, vergeet de regio niet. Hè? Dus die regio moet beter aangesloten blijven op het OV. En de tweede opmerking die ik maakte is, maak van 2040 naar 2030. Dus schuif het niet te ver naar achteren. Dus ik ging die ambitie een beetje opschroeven.
Ik moet even iets weer context geven. Oh, dit was in jouw hoedanigheid van?
Of een baasje van ProRail. En toen kwam
een mevrouw van Veldhoven.
Of was de staatssecretaris.
De staatssecretaris
en die maakte een plan. OV 2040. En mijn reactie daarop was van, hij is te ver uitgesmeerd in de tijd en te weinig over de regio. Dat waren mijn opmerkingen.
Maar ja, dat zei je in het openbaar ook.
Ja, maar dat was natuurlijk niet leuk. Want dan, je zou kunnen zeggen, zij had dat kunnen zien als van, nou, fijn dat er nog een baasje in de uitvoering zit die zegt dat we eigenlijk nog scherper moeten. En kan mij ook helpen in mijn ambities. Maar werd gezien als, hij valt de staatssecretaris af. En zeg het dan maar, hè. Ben ik dan degene die de staatssecretaris afviel door de ambities scherper te willen hebben en ook breder in de zin van niet alleen Randstad, maar ook regio. Dat werd mij bepaald niet in dank afgenomen.
Hoe merkte je dat?
Nou ja, dan krijg je natuurlijk lelijke telefoontjes en appjes. En
van de staatssecretaris zelf?
Ook, zeker. Ja. Nee, dat maakt het niet vrolijk.
En bereikte je er iets mee?
Nou, uiteindelijk wel. Want kijk, die tijdsambitie die, je kunt niet een plan meteen van 2040 tot 2030 halen, maar de aandacht voor snellere aansluiting van de regio, die is wel degelijk gekomen. Dus ook meer aandacht voor beter openbaar vervoer en goede aansluiting van de regio. Die discussie is daarna wel goed op gang
gekomen. En had je zoiets dan eerst stilletjes intern geprobeerd?
Ja, ook wel. Ja. Die is natuurlijk, je zit aan tafels en je zit aan overleggen en dan merk je gewoon, dat komt daar niet sterk genoeg door. Ja. Of zo. Dus je moet dat ook niet dagelijks en altijd doen. Nee. Nou ja, en een van de toonaangevende, of een van de toonaangevende, een van de wat herkenbaardere punten was natuurlijk dat mensen bij ProRail zeiden, Pier, wij moeten af van die onbewaakte overwegen, want die zijn levensgevaarlijk. Treinen zijn sneller, stiller, ze komen vaker langs. Wij moeten af van die gevaarlijke dingen. En dat kregen we niet voor elkaar bij het departement. Die zei van, nou ja, het risico is op ongeval is nog steeds laag. Kost heel veel om die dingen op te ruimen. Dus helaas, pindakaas, wij maken daar geen geld voor vrij. Ja, en toen hebben we een aantal lelijke ongevallen kregen we nog op onbewaakte overwegen. En toen hebben wij als ProRail gezegd, we gaan stoppen hiermee. We gaan overwegen afsluiten waarvan we juridisch weten dat het makkelijk kan. En dat geeft natuurlijk wat gedonder. En toen heb ik op enig moment betonblokken geplaatst op dat soort onbewaakte overwegen bij een paar. En toen zag je het sentiment en dat is toch wel hoopgevend, want het departement was tegen. En toen we die betonblokken gingen plaatsen, toen gaf dat hele positieve media uitkomsten. Toen werd ik ook gefeliciteerd door mevrouw van Veldhoven dat het toch zo goed was dat ik had doorgezet. En toen heeft ProRail uiteindelijk de opdracht gekregen van het departement. Dat is dan ook zo aardig, hè. Als ProRail wil je graag die overwegen sluiten en je mag het niet doen. En dan komt door zo'n actie en media aandacht keert het tij. En vervolgens krijg je de opdracht van het departement om die dingen op te heffen. En nu is er een heel succesvol programma met het opruimen van onbewaakte overwegen.
En die betonblokken, was je dan ooit echt van plan om overal betonblokken te plaatsen? Of was dat ook echt bedoeld om de aandacht te trekken?
Nee, we hebben dat gedaan dus het is aandacht. Maar ook op overwegen die al in de planning stonden opgeruimd te worden. Maar waar nog wat juridisch gedoe was. Is daarna ook zijn er meer overwegen geweest waar betonblokken zijn geplaatst. Ja. Omdat snel het probleem moest worden opgelost. Wegens het gevaar van die overwegen. Dus het is ook los van de symbolische werking. Is het ook daarna nog toegepast op overwegen die echt te gevaarlijk waren. En is niet de juridische procedure afgewacht. Maar gewoon gezegd.
Om dat te doen.
Dicht die dingen.
Want maar je was misschien wel bewust van de symbolische waarde.
Absoluut. Nou ja. Die symbolische waarde, dat heb ik ook wel bij ProRail geleerd. Kijk, dan ga je ook even als uitvoeringsorganisatie mee in het spel. Wat ook gespeeld wordt door beleid en politiek. Want ik kreeg natuurlijk ook wel het verwijt, soms ook wel van de bewindslieden. Van Pier, jij zit politiek te bedrijven. Ik zei, nou ja, weet je, ik weet niet of ik politiek zit te bedrijven. Ik wil graag dingen voor elkaar krijgen. Dus je kunt ook teruglezen, met name in die ProRail tijd, dat ik ging pleiten voor betere internationale lijnen. Dus dat was al in 2017 dat ik ging roepen, we moeten zorgen dat we betere internationale verbindingen en treinen, dat we die gaan maken, dat we snellere verbindingen maken met Groningen en Enschede en Zeeland. En om dat voor elkaar te krijgen, helpt het wel als het op zich inhoudelijk een goed idee is, dat media dat ook vinden, want daardoor komen dingen op de agenda en daardoor veranderen ook dingen. En ik vind ook dat als de politie vindt dat er te veel gestoorde mensen in het wild rondlopen, waar de politie veel tijd aan kwijt is, waardoor ook lelijke incidenten plaatsvinden, dat die veel harder ook het spel kunnen spelen. We moeten iets doen met verdwaasde en psychisch ongezonde mensen die zomaar vrij rondlopen. Want voor je het weet, hè, gebeurt er weer een incident op straat met waarbij iemand die psychisch in de war is, iets heel vreselijks doet. En dan raken politici weer geschokt.
En meer dat spel spelen, dat is dus toch ook voor een belangrijk deel meer naar buiten treden. Ja. Meer dat verhaal vertellen.
Ja. Wat helpt, denk ik, is als ik politiek zou zijn of beleid, dat je stevige uitvoeringsbaasjes, mannen of vrouwen, vrouwen of mannen, daar neerzet, die het toch ook aandurven om dingen te blijven benoemen die benoemd moeten worden. Hè? Dus je zou kunnen zeggen, zich bewust zijn van, je bent uitvoeringsorganisatie en je voert uit wat beleid en politiek heeft bedacht, maar ook niet te bang om tegenspraak te geven. Dus wat ik een hele rare vind, dat iedereen de mond vol heeft over tegenspraak. Hè. Er moet meer tegenspraak, het moet veilig zijn om te kunnen zeggen wat je wil zeggen. En in de praktijk gebeurt het nauwelijks.
Nee.
Het gebeurt nauwelijks. Dus maak ook werk van tegenspraak. En dan helpt het wel om tegensprekers te benoemen in dat soort organisaties.
Ja, want je ziet In veel van die dingen die mis zijn gegaan of misgaan, is er vaak bijvoorbeeld nog wel een handvol mensen die alarm heeft geslagen, of maar meestal in wat lagere regionen, die hebben geroepen van dit gaat niet goed. Nou ja, in het beste geval worden ze genegeerd vaak. En in het slechtste geval zijn er onaangename repercussies voor, omdat ze het proces dwarsbomen.
Nou, ik vind als mensen in de professionals in de organisatie zeggen en zich zorgen maken over of dingen wel goed uitgevoerd kunnen worden, dan is dat een heel belangrijk signaal waar je niet makkelijk overheen kunt walsen. Ja. Want waarschijnlijk als je terug gaat kijken ook in de toeslagenaffaire en dat soort affaires, dan zijn er waarschijnlijk genoeg mensen geweest ook die hun vinger hebben opgestoken en hun vingertje is genegeerd. Vandaar ook dat ik bij ProRail heb gezegd en ingevoerd, als je je vinger op wil steken en er wordt niet geluisterd, dan moet je je hele hand opsteken. Dus het principe, als het echt belangrijk is, niet alleen je vinger opsteken, maar je hele hand. Ja. En als mensen hun hele hand opsteken, dan wordt het tijd voor de leiding om goed te luisteren.
Maar het is toch niet altijd zo. In elk geval, mensen vinden het kennelijk niet altijd makkelijk om hun hele hand op te steken. Nee. Ik heb dat hier met andere gasten ook wel eens over gehad. En trouwens ook zelf wel eens gewoon ervaren in werk. Leidinggevenden zeggen altijd, mijn deur staat altijd open. Ik ben dol op tegenspraak. Ik hoor het graag. Je kunt met al je zorgen bij mij komen. En in de praktijk blijkt eigenlijk toch dat een heleboel mensen een enorme drempel over moeten voordat ze ergens bezwaar tegen maken.
Ja.
Dat ze daar misschien meer actief toe moeten worden uitgenodigd. Of ik hoorde jou net zelfs even zeggen, een tegenspreker benoemen.
Ja.
Bedoelde je dat echt zo formeel?
Ja, nou ja, ook dat je, kijk, want je kunt natuurlijk zeggen, mijn deur staat altijd open en hier kun je alles zeggen. Maar als mensen jou dat horen zeggen, maar ze zien het jou niet doen, ja, dan werkt het niet. En mensen kijken natuurlijk naar een bestuur en een leiding van welke types worden hier benoemd. En als dat de types, hè, zoals ze vroeger bij Defensie volgens mij zeiden, dat is iemand die door te zwijgen generaal is geworden. Hè? Dus die eigenlijk nooit iets zei en altijd aan een veilige kant bleef. Ja, dan kun je carrière maken. Als mensen dat zien, denken ze ja, als dat hier het beleid is dat je door je braaf te gedragen en binnen de lijntjes blijft kleuren, je carrière kunt maken, groot kunt worden. En op het moment dat je buiten de lijntjes kleurt, of het ook iets aandurft en een risico durft te nemen, dat je dan genegeerd wordt of niet de kans krijgt, ja, dan gaan mensen zich daarna gedragen. Dus als je als bestuurder of als leidinggevende zegt, ik vind tegenspraak belangrijk, dan moet je ook daar actief werk van maken. Dat niet alleen zeggen, maar ook laten zien dat je discussie en debat kunt hebben met mensen in de openbaarheid. Dat je dat op prijs stelt, dat je die mensen ook positie geeft en misschien ook wel belangrijk maakt. Want anders blijft het alleen een soort quote van dat je dat als bestuurder belangrijk vindt, maar dat de werkelijkheid er heel anders uitziet.
En het gaat dus, en je hebt best wel veel concrete voorbeelden eigenlijk al genoemd. Hè? Het Openbaar Ministerie heb je genoemd, de politie, het COA, de Belastingdienst. Nou, je noemde Schiphol. Even, op zich kennen we de baas daarvan nu wel. Ik geloof dat onbekendheid in zijn geval niet meer het probleem is.
Je zou natuurlijk willen dat je op een andere manier in de bekendheid komt. Hè? Ja.
Nog meer, Rijkswaterstaat, zeg maar wat. Ja. UWV.
Of zoiets. Nee, nou ja, kijk, je zou kunnen zeggen, als dan de geloofwaardigheid van de politiek laag is. Hè? Dus dat wordt gemeten ieder jaar. En je zou kunnen vaststellen van het vertrouwen in de politiek en wat er ook allemaal speelt is niet heel hoog. Dan zou het wel prettig zijn dat mensen wel het vertrouwen hebben en houden in de instituties, in de uitvoeringsorganisaties. Dus wat je eigenlijk zou willen, dat ondanks politiek en ondanks beleid er toch iets zit van betrouwbaarheid en erop kunnen rekenen in die uitvoeringsorganisaties. En dan moeten die organisaties niet op zich, en die moeten niet onderdeel worden van discussie of iets zijn waar niet het vertrouwen in hebben dat ze dingen goed kunnen oplossen. Ik geloof niet dat die politiek ook met een gewenste nieuwe bestuurscultuur, dat op korte termijn er heel anders uit gaat zien. de gerichtheid van beleid en beleidsambtenaren op de politiek en de bewindslieden, die zal niet op korte termijn veranderen. En als die twee moeilijk veranderbaar zijn, dan moet je de verandering zoeken bij de uitvoeringsorganisaties. En vervolgens ook je niet helemaal afhankelijk maken van beleid, maar ook denken van, wij hebben ook kennis en kunde in huis die we kunnen inzetten om te zorgen dat beleid op een goede manier wordt gevoed. Want als je nou kijkt naar het aantal ambtenaren wat zich bijvoorbeeld met spoor bezighoudt op een departement, en je kijkt naar de spoordeskundigheid binnen NS en ProRail, dan zit binnen NS en ProRail veel meer spoordeskundigheid dan het aantal ambtenaren wat je op een departement hebt. Dus hoe kan het dan dat beleid moeten worden bepaald op zo'n departement, en dat je niet de uitvoerende clubs zoals NS en ProRail meer benut om het te hebben over de toekomst van het spoor op dat gebied.
En ik merk dat ik wel een beetje ongemak heb bij, er zit ook iets in van het failliet verklaren van politiek of zo. Nee. Dat wordt toch nooit beter.
Er zijn landen waar het veel erger is. Hè? Dus we moeten misschien ook maar zeggen van, het is ook een beetje zoals het is. Hè? Kijk, ik ben niet van de politiek. Ik werk wel met de politiek. Ja. En ik vind hoe de politiek acteert met de versplintering en ook van partijen met hoe onderling met elkaar wordt omgegaan. Ja, maar dan praat ik even als burger van Nederland. Dat stemt mij niet tot trots, toch? En daar denk ik van, nou ja, maar goed, daarover niet klagen vind ik dan. Hè? Dat is een gegeven. Ja. Maar laat het dan niet maken dat daardoor belangrijke overheidsorganisaties niet goed zouden kunnen functioneren. Nee.
Dus, maar er hoort dus ook een andere dure plicht bij, namelijk om zelf excellent te presteren.
Ja.
Want als Rijkswaterstaat nou gelooft dat het waterhoogtes waren of zo, die ze niet goed konden inschatten, waardoor het helemaal uit de klauwen loopt met het opknappen van de afsluitdijk. En dat is wat mensen meekrijgen van jou als uitvoeringsorganisatie. Ja, dan kan je verder publiekelijk pleiten wat je wilt.
Zo is het. Dus adel verplicht, hè?
Dus in die zin kan wat onzichtbaarder zijn en met de vinger naar politiek en beleid wijzen, kan ook wel comfortabel zijn.
Zeker. Ik denk ook dat dat zo is.
Ja.
Ja. En daar wordt Nederland niet beter van.
Nee, maar veel mensen houden wel van een comfortabel leven.
Ja, maar, maar je weet, hè, ook vanuit de sport, hè, een beetje competitie, concurrentie en ambitie helpt enorm om tot betere presteren te komen. En we moeten niet in een situatie van middelmaat en veiligheid. Veilig in de zin van, ik maak me niet te veel gedoetjes. Als dat de situatie wordt, ja, dan moet je achteraf ook niet klagen dat wij uitvoeringsclubs hebben die gewoon middelmatig worden.
Ben jij wel eens echt pijnlijk op iets afgerekend wat je niet goed had gedaan?
Nee, heb ik niet zo ervaren. Maar wat wel speelt, dat zei ik ook, dat zeg ik waar ik ook werk. Beste mensen, ik kan alleen ook naar buiten toe effectief zijn als we intern goed presteren. En ik heb wel het gevoel gehad, ook wel op meerdere plekken, van hoe veilig voelt het als om hier te zijn. En wat zou er met mij gebeuren als er echt iets misgaat? Hè? Stel je voor, bij ProRail klappen twee treinen op elkaar of in het ziekenhuis. Er gaat een patiënt onnodig dood door fouten. Dat risico moet je soms ook wel nemen. Hè? Want het gegeven is natuurlijk ook, hoge bomen vangen veel wind. Je loopt ook grotere risico's als je groter profiel aanneemt. Maar in het vertrouwen in mezelf ook. Hè? Dus dat heeft ook te maken met een stuk zelfvertrouwen. Dat je levert en presteert. Hè? Dat je ook de spits bent die ze nu en dan gewoon scoort. Hè? Kijk, als je een spits bent die nooit scoort, ja, dan past bescheidenheid. Hè? En dan moet je ook niet schrikken als op enig moment gezegd wordt, we gaan toch eens even kijken of we nog een andere spits moeten kopen. Maar de kunst wordt ook om zelf goed te presteren en te leveren. En als je levert en presteert, is de kans dat je te makkelijk aan de kant wordt gezet is vrij klein.
Ja. En heb je met conflict wel eens echt gezeten. Ik bedoel, je beschreef net zoiets met staatssecretaris Van Veldhoven. Volgens mij heeft met Sharon Dijksma op dezelfde positie, hebben ook echt conflicten gespeeld. Er zullen er misschien meer zijn geweest in de loop van je loopbaan. Vond je dat dan naar ook dat het gebeurde? Of raakt het je als iemand heel kwaad op je is of als iets opblaast? Of?
Nee, bij werk niet. Privé vind ik dat lastig. Maar werk is mijn werk. Dus in die zin maak ik op het werk ook makkelijke conflicten als het nodig is dan thuis. Omdat ik vind dat het bij je professie hoort dat je niet altijd vrienden hoeft te maken. Ik wist ook al, als ik concepten had gezien van bijvoorbeeld van artikelen die in een krant zouden verschijnen, dan mijn voorlichter, die liep me dan een concept, kregen we van de journalist. Dacht ik, dit wordt gedoe. En dan krijgen we lelijke appjes en lelijke telefoontjes van de departementsambtenaren of de raad van commissarissen. Maar ik dacht, ja, weet je, ik sta voor de zaak en ik sta voor de inhoud. En dan zei dat maar even zo. Ik vind ook, dat hoort ook bij goed bestuur en goede leiding. Want het vertrouwen wat dan die mensen kunnen hebben, dat ik die conflicten maak naar hen toe, naar de buitenwereld, dat ik die ook intern aanga als het nodig is. Ja, dan maak je denk ik ook tot een betere bestuurder. Ja. Als ik naar buiten toe heel soft ben en aardig, en ik predik intern, we moeten meer lef en onafhankelijkheid tonen, maar mensen zien dat ik naar buiten toe poeslief ben, werkt niet.
Nee. En als iemand van binnen je organisatie boos op je is?
Oh, dat gebeurt dagelijks.
Ja? Ja. En raakt dat je?
Nee.
Maar is dit niet ook een beetje riskant aan mensen op van die topfuncties? Nee,
raken. Wat is raken? Ik signaleer het heel goed, hè? Maar raken in de zin van, kijk, een van mijn gezegden is ook, ik wil betrokken zijn. Ik heb een hoge betrokkenheid. En op mijn werk een grote emotionele afstand. Dus ik laat op mijn werk geen... Laat ik hem niet emotioneel diep binnenkomen. Die bewaar ik voor thuis. Maar ik wil geen ijskonijn zijn.
Je hebt toch ook juist empathie nodig. En je wilt het oppikken als er wat is met mensen. Ik bedoel het niet flauw, maar dit lijkt me serieus ingewikkeld. Dat je aan de ene kant, om op zo'n plek te komen en er te zitten, nodig hebt dat dingen in bepaalde mate van je afglijden. En aan de andere kant wil je, neem ik aan, niet murf zijn en er niks meer tot je doordringt.
Nee, maar mensen denken, kijk, wat belangrijk is, dat in de organisatie mensen mij zien en ervaren als iemand die open staat om te luisteren. En willen denk ik ook wel een bestuurder en een leidinggevende die niet te snel overstuur raakt. Ja. Hè? Dus de kunst vind ik ook wel, dat even in de metafoor, dan toch in de politiemetafoor. Politiemensen die huilen op een plek waar iets vreselijk is gebeurd op straat, vind ik ingewikkeld. Kijk, ik zou zeggen, als het even kan, zou je dat huilen in het bureau moeten doen. Hè? Ja. Dus, want op dat moment hebben mensen nodig dat er een politievrouw of man staat op straat, die even die situatie overziet, die het aan kan. Die behoefte is daar. En ook op mijn werk, denk ik, dat is mijn rolopvatting, willen mensen graag een bestuurder hebben of een leidinggevende die de taak aan kan. En die niet in de emotie schiet. Dat kan boosheid zijn, dat kan verdriet zijn. Dus op dat punt wel gematigd zijn. En in de zin van niet te snel van links naar rechts, boven naar beneden, en van boos en verdrietig en zo. Dus daar hoort, vind ik, wel iets bij van stabiliteit. En soms ook een teefallaagje om je heen, dat je dingen van je af kunt laten glijden. Ik denk dat die behoefte er ook in de organisatie is, dat mensen die ook zien. Dus geen ijskonijn, maar ook niet iemand die vreselijk in de emotie meegaat.
Nee. En als er echt iets gebeurt waar je niet mee kunt werken, dan pak je uiteindelijk ook wel eens je biezen, toch?
Ja, maar dat moet je niet te snel doen.
Nee. Maar heb je ook 1 of 2 keer?
Nee. Kijk, bij ProRail heb ik gezegd, ik geloof niet in een ZBO-schap van ProRail. Van als dat aan de orde is.
Want ZBO-schap, zelfstandig bestuursorgaan. ProRail is nu nog even, geloof ik, helemaal zelfstandig.
Ik weet niet hoe lang dat nog duurt.
Ja, nee, de strijd is nog niet gestreden. Ja. Maar de wens is al langer om dat meer onder controle van de overheid te brengen.
Ja, en ik vond het niet verstandig. En dan moet je ook geloofwaardig zijn. Hè? Dus dan is het nou je biezenpak of niet. Dat het wel consequent zijn, want als je dan...
Nou, misschien wat populair uitgedrukt, maar je bent vertrokken.
Ja, ja, omdat ik vind dat het niet geloofwaardig is en meewerken in dat proces. Hè? Ja. Terwijl je er zelf niet voor bent, dan ben je ongeloofwaardige leidinggevende, vind ik. Ja.
Ik ben nu ook weer eigenlijk weer heel nieuwsgierig naar deze kwestie op zich. Maar dat is bijna op papier gebeurt daar namelijk iets wat nu eigenlijk ook heel erg als gewenst wordt beschouwd. Hè? Namelijk algemene nutsvoorzieningen terugbrengen onder de hoede van de overheid en niet overlaten aan de markt.
Ja.
En hier is iedereen, alle reizigersorganisaties, bonden, OV-bedrijven, de oud-baas van ProRail die hier tegenover mij zit, zijn tegen. Is dat uit te leggen of moeten we dan een heel, heel nieuwe uur plannen?
Nou, kijk, ik ben er niet voor om alles maar via de markt te doen. Maar ik ben er wel, ben ook niet voor alles maar aan die overheid hangen. Hè. Dus daar een mix van markt en overheid, die vind ik de beste. Ik heb, nou ja, wat je ook al zei, ik mocht even leiding geven aan Open Nederland. En ik heb gezien, en wij zetten overal teststraten neer en een testinfrastructuur in korte tijd, zodat mensen zich overal konden laten testen. Dat is gebeurd door de markt, vooral marktpartijen die dat organiseerden en uitvoerden. En ik vind het spectaculair hoe snel dat is gegaan. En wij gaan ook nog opschrijven wat daar de lessons learned zijn. En soms zijn er ook maatschappelijke vraagstukken die taai zijn om moeilijk op te lossen. En dan zou ik zeggen van laat dan op zijn minst tijdelijk de markt daarin vliegen om snel tot de doorbraak te komen. Dus,
maar ProRail, het spoor, is daarin een vreemde. Want er is eigenlijk geen concurrentie.
Nee.
Er is niet een andere spoorbeheerder in die markt. Het is een markt met één lid.
Ja.
En tegelijkertijd is er wel consensus over dat het vrij behoorlijk functioneert. Hè? Ook de Raad van State heeft gezegd,
zeker,
laat zitten.
Ja.
Repareer niet wat niet gebroken is.
Precies, wat los je ermee op? Ja, als de vraag niet beantwoord kan worden wat het oplost, ja, dan moet je het ook niet doen. Hè? Dat is eigenlijk ook wat de Raad van State zegt. En dat vind ik zelf ook, dat vond ik ook. En kijk, ProRail heeft zo denk ik in mijn tijd, en daar heb ik een bescheiden bijdrage aangeleverd, wat de prestaties zijn verbeterd intern, maar ook de manifestatie van ProRail en de positionering ten opzichte van NS, de andere vervoerders, de aannemerij, maar ook de politiek. Wat helpt is een wat zelfbewust ProRail die ook ruimte krijgt om dingen te vinden en te zeggen. En ik denk dat de ruimte om iets te vinden en te zeggen groter is bij een club die niet te dicht op de overheid zit. Want naarmate je dichter komt op het departement en de politiek, is de kans groot dat je er onderdeel van wordt. Hè? En bij de politie zeiden we, bij de vorming van de nationale politie, loop je het risico dat de politie met het gezicht naar Den Haag gaat staan en met de achterwerk naar de wijk als metafoor. En verdorie, het lijkt ook nog een beetje te zijn. Hè? Ja. Dat je je dan toch richt naar de macht. En terwijl je zou kunnen zeggen, je moet je richten naar waar je voor bent, waarvoor je bent besteld. Ja. En natuurlijk met respect voor het gezag en voor Den Haag. Maar de gerichtheid moet zijn op het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Ja.
Maar hier zit dus een enorme spanning tussen twee risico's. Eén risico, en daar is het in deze serie eigenlijk best vaak over gegaan, is uitvoeringsorganisaties zitten op grote afstand. De overheid kan daar weinig in sturen. Gaat dat dan uiteindelijk toch doen met allemaal regelgeving? Waardoor je steeds meer regels krijgt en die uitvoeringsorganisaties worden verlamd. De conclusie die daar vaak uit wordt getrokken is, breng ze weer dichter bij de overheid, maak de aansturing directer en dan heb je niet dat woud aan regels. Maar jij beschrijft eigenlijk ook wel een groot risico daarbij. Breng uitvoerders dichter bij de overheid en je krijgt nog minder die zelfbewuste uitvoeringsorganisaties die jij wilt.
Exact.
Die weerstand durven bieden.
Exact, exact. En ik denk dat de afstand tussen uitvoerings- en overheids, zeg maar beleid en politiek, de vraag is, moet je die dichter door overheid of die uitvoeringsorganisatie dichter bij de overheid te halen? Of zeg je van nee, A, moeten die beleid moet zich voegen, meer richten op die uitvoeringsorganisatie, om daar de kennis en de kunde die daar zit beter te benutten. En ik vind ook dat uitvoeringsorganisaties zich meer moeten richten op ook beïnvloeden van beleid, het voeden van beleid, zodat op die plek de goede dingen gebeuren. En dan zit het veel meer op een gerichtheid en op elkaar goed aangesloten zijn, dat je dat in de structuur denkt op te lossen. Ja. Hoe dichter bij Den Haag, dat dan alles beter gaat. En
dus niet per se formeel alles dichter bij elkaar brengen, maar inhoudelijk.
Ja, zo is het.
Oké.
Ja.
Zo is het.
Vind ik dan.
Ja.
Maar,
nou, heel hartelijk dank dat je er was.
Graag gedaan.
Dankjewel voor het luisteren naar Stuurloos, een podcast van de Volkskrant. Vond je het de moeite waard? Deel deze podcast dan. Met je vrienden, met je familie, op sociale media, of geef ons een hele hoge waardering in je app of een mooie recensie. De gast was dit keer Pier Eringa. En als je in die podcast app abonneert, dan krijg je een bericht als de volgende aflevering er is. Stuurloos maak ik met Rinky Bartels onder eindredactie van Corien van Duin. Tot de volgende keer.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij je doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien, wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Zij op een gegeven moment zei, kijk maar uit, want anders word je dadelijk nog wat voert ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is?
Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit, nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.